Broers en zusters, u heeft door getuigenissen gehoord dat God alles onder controle heeft. Ja, wij raken in paniek of wij worden door de omstandigheden beïnvloed, maar God heerst op zijn troon en hij ziet alles. Alleen die situatie, misschien denkt u, waar is God nu? Hij laat dat toe in uw leven, broers en zusters. Opdat wij zullen roepen. Want dat geloof van ons, als wij eenmaal hebben gezegd, wij geloven in Jezus, dan wordt dat beproefd. Dat is het leven van Christus in u dat beproefd wordt. Ja, hij is de koning der koningen. En toen hij ten hemel voer, zei hij tegen zijn discipelen, ik heb alle macht in hemel en op aarde. Waar is een vorst die dat kan zeggen? Onze koning Jezus. Het gaat erom dat u in uw leven gaat ontdekken dat dat waarachtige woorden zijn. Jezus sprak de waarheid. En die waarheid zegt ons niet veel als het niet in ons leven ook ervaring wordt. En daar gaat het om. Gods Heilige Geest om. Die is daar zo mee bezig om constant te werken aan de bruid van Christus, zijn gemeente. Hij is vol van liefde en genade voor zijn gemeente, voor u en voor mij. En dat is dat wekt zo'n vertrouwen en vrijmoedigheid in ons. En dat geeft zo'n ruimte. Het gaat er dus om dat u gaat erkennen dat alles wat er in uw leven gebeurt, dat dat ook gebeurt met goedkeuringen, met toestemming van God. Waarom kwam het volk Israël, nadat ze uit Egypte verlost waren, waarom kwamen ze in Rafidim terecht en murmureerden zij daar tegen God en zeiden, we hebben geen water hier in de woestijn. Mozes, wat heb je gedaan om ons hier te brengen? We zullen sterven in de woestijn. Wist God niet dat daar geen water was? God die alles weet, maar hij brengt u in die situatie. Weet u waarom? Om uw geloof te beproeven. Is daar liefde in uw hart voor hem? Is daar een vuur dat niet te blussen is? Dat verlangt Jezus Christus te zien in ons. Hij gaat soms zo ver daarin dat wij in 2 Korinthe 1 lezen over Paulus dat hij zegt, ik wil niet dat u ontwetend bent over hetgeen wat ons is overkomen in Klein-Azië, waar zij zo werden vervolgd in het werk van Christus, dat Paulus zelfs zegt dat hij de dood ervoer in zijn leven. Dat de doodvonnis als het ware was uitgesproken over zijn leven. Hij is ook daadwerkelijk gestenigd in Efeze. Zo ver ging het. Maar weet u wat hij daarop zegt tegen de gemeente Korinthe? Maar ik weet dat ik geloof in een God die de doden verwekt. Tot dat punt wil God ons brengen. Dat wij onmogelijk een uitweg zien. Worstelt u ergens mee? U denkt, ja, wie kan mij hierbij helpen? Er is geen oplossing hiervoor. Ik kom hier nooit uit. Is het uw familie? Is het iets wat u graag verzoend ziet in uw leven? Is het dat u uw kinderen wilt hebben in de kerk? Breng het alles bij de koning der koningen. Leg het neer aan zijn voeten van hem die heerst over alles wat er gebeurt in dit universum. Broeders en zusters, laten wij tot dat waarachtige geloof komen. Niet die flauwekul van God heeft ons lief, God heeft ons lief. En zodra er iets gebeurt, dan beginnen wij God te verwijten. Gooi al die vrome humbug overboord, broeders en zusters. Laat ons komen tot de waarachtige God, die in staat is doden te verwekken. Ja, werkelijk. Hij kan uw situatie van dood, die u nu ervaart in uw leven, kan hij nieuw leven inblazen. Daarin is God tot toe in staat. Ik mag daar zelf van getuigen. Oh, dat je soms zulke bittere ervaringen in je leven moet hebben. Maar, ja, God laat het toe, broeders en zusters. En geloof je dan dat hij het is die alleen brengt, die je afzondert voor hem? Gelooft u dat? Wij zullen lezen 1 Koningen 3 over koning Salomo. Christus is de koning. We zullen lezen over koning Salomo, maar koning Salomo is hier een type, zo wil ik hem hier presenteren ook, van de verrezen Heer. Koning David is een type van Christus in zijn strijd en vernedering, en koning Salomo is een type van de verrezen Heer, die alle macht heeft in hemel en op aarde. En de kerk beleidt wel de koningschap van en de heerschappij van Christus, maar het heeft geen inhoud meer. Ja, we weten, Jezus is de koning, maar wat betekent het praktisch voor ons in ons dagelijks leven? Wat zegt dat dan nog? Broers en zusters, het is heel belangrijk, omdat de gemeente van God, geloof ik zonder meer in, een moeilijke tijd tegemoet gaat. Waardoor wij door sociale druk en door de idealen van God die wij najagen als gemeente, apart komen te staan. Wij komen buiten de maatschappij uiteindelijk te staan. En ik waarschuw u nu reeds daarvoor, niet om u bang te maken, maar juist om u te meer voor te bereiden voor die tijd. Als u niet Christus als koning kroont in uw leven, als u hem niet kent als koning, dan zult u meegezogen worden door de krachten van misleiding en manipulatie die nu reeds in de kerken, ik spreek niet over de wereld, ik spreek over de kerk van God, waarin veel geestelijke hoererij is. Ja, vermenging van de wereld met het geloof. Vermenging, de menselijke religie, de spiritualiteit. Het geloof in de mens zelf en dat hij zichzelf kan verlossen. Dat hij de goddelijke vonk in zichzelf heeft. Dat de mens een verdwaald geestelijk wezen is, gevangen genomen in het stoffelijke. Dat is de gnostiek, broeders en zusters. Dat is wat de Grieken ook leren. Maar dat is niet wat de Bijbel leert. De Bijbel leert de wedergeboorte, waardoor wij uit God geboren zijn. Waardoor door een scheppingsdaad van God iets nieuws wordt geschapen in ons leven. En wij door de liefde van God worden geleid. En onvoorwaardelijk geloven in de heerschappij en de koningschap van Christus. We herkennen hem hier in dit hoofdstuk. Ik zal het u voorlezen. 1 Koningen 3 vers 16 te beginnen. Toentertijd kwamen twee vrouwen, hoeren, tot de koning en stelden zich voor hem. En de ene vrouw zeide, met uw verlof mijn heer, ik en deze vrouw wonen in één huis. En ik heb bij haar in huis gebaard. En op de derde dag nadat ik gebaard had, heeft ook deze vrouw gebaard. En wij waren tezamen. Er was geen vreemde bij ons in huis. Alleen wij tweeën waren in huis. Toen is de zoon van deze vrouw des nachts gestorven, doordat zij op hem gelegen had. En zij is te middernacht opgestaan en heeft mijn zoon naast mij weggenomen, terwijl uw dienstmaagd sliep. En heeft hem in haar schoot gelegd en haar dode zoon heeft zij in mijn schoot gelegd. Toen ik des morgens opstond om mijn zoon te voeden, zie, hij was dood. Maar ik gaf in de morgen acht op hem en zie, het was niet de zoon die ik gebaard had. Doch de andere vrouw zeide, niet waar. De levende is mijn zoon en de dode is uw zoon. En deze zeiden weer, niet waar, de dode is uw zoon en de levende is mijn zoon. Zo krakeelden zij in tegenwoordigheid van de koning. Ja.
Toen zeide de koning, de ene zegt, deze levende is mijn zoon en de dode is uw zoon. En de ander zegt, niet waar, de dode is uw zoon en de levende is mijn zoon. Daarop zeide de koning, haal mijn zwaard. En zij brachten een zwaard bij de koning. En de koning zeide, snijd het levende kind in tweeën. En geef de helft aan de ene en de helft aan de andere. Toen sprak de vrouw van wie het levende kind was, dus de moeder van dat levende kind, tot de koning, omdat haar moederlijk gevoel van haar zoon opgewekt was. Hè. Zij werd, in de Statenvertaling staat, dat zij in haar ingewanden ontstoken werd. Dat betekent dat haar diepste emoties werden geraakt door dit besluit van de koning om haar zoon te doden. En haar moederlijk gevoel kwam tegelijk in opstand en ze zei, met uw verlof, mijn heer, geef haar het levende kind, maar dood het in geen geval. Doch de andere zeide, het zal nog van mij, nog van u zijn, snijd het door. Toen antwoordde de koning en zeide, geef haar het levende kind en dood het in geen geval. Zij is de moeder. Toen geheel Israël het oordeel vernam dat de koning had uitgesproken, werden zij met ontzag voor de koning vervuld. Want zij merkten dat de wijsheid van God in hem was om recht te doen. Ja. Ik wil u dit verhaal vandaag voorlezen en in uw midden leggen. Maar dan koning Salomo zien als de Christus die verheerlijkt zit op zijn troon. En die u alle kent. Als u daar in uw gebeden voor zijn troon komt. Hij kent u door en door. En hij weet precies hoe hij over u oordelen moet. Als hij dat al doet. Broeders en zusters, God kent u door en door. En deze koning regeert door het kruis. Wat bedoel ik daarmee? Dat hij tot het uiterste zal gaan in zijn liefde. Wij kunnen dat misschien moeilijk combineren. Maar zie het kruis nou eens niet als de plaats van uw zondevergeving. Zie het kruis als de overgave van God aan u. Godsdienst is een dienst van God aan u. U kunt niets doen om hem te behagen. Wij kunnen niets. Maar toch heeft hij ons in zijn genade aangenomen. Dat is God. Dat is Christus. Verrezen en verheven op zijn troon. Wij willen zoveel. Wij willen hem dienen. Wij willen dit, wij willen dat, we zijn geroepen. God roept u tot hemzelf. God wil u. God wil uw hart. Ja, dat wil hij. Laten wij eerst ons hart brengen. Laten wij eerst tot deze koning der koningen komen en ons diep buigen voor hem. Ja, als wij dat niet hebben gedaan, zullen wij altijd weer onze eigen weg gaan. Zullen wij altijd weer zeggen van, ja, maar ik zie het zo. Ja, maar ik wil dit. Ja, maar ik wil dat. En ja, maar ik ben geroepen tot dit. Laat er een roeping zijn op uw leven. Dan nog niet, weet u, het moment waarop u zult intreden en dat u zegt, nu is het de tijd om ook daadwerkelijk mijn roeping in vervulling te laten gaan. God weet het. God weet als u een roeping op uw leven heeft. God weet ook als u hebt gezegd, Heer, ik geloof in u. En hij komt tot u, zoals hier, in een oordeel. En hij brengt dat geloof in een tijd van beproeving. Zoals deze twee vrouwen. Broeders en zusters, hij zal dat in deze tijd doen. Weet u waarom? Hij wil zijn bruid klaarmaken. Want van deze koning wordt gezegd in Psalm 45 dat hij een vrouw heeft die met brokaat bekleed is en inwendig verheerlijkt. Psalm 45. Zo geweldig, zo verheerlijkt. Geen mens kan dat standaard bereiken als hij niet door Christus is verlost. Als hij zich niet heeft gebogen voor deze koning der koningen. Die in staat is om u en mij te verlossen. Want het gaat om die verlossing. Het gaat om dat nieuwe leven in Christus dat in u is. Daar gaat het om. En al het andere wat wij willen en onze ambities, al onze doelen, al onze streven is ondergeschikt daaraan, aan wat hij wil. En dat is de belangrijke les van dit verhaal. Dat is eigenlijk de kern. Salomo was type van de verrezen Heer. In 1 Samuel 7 staat bijvoorbeeld dat God zegt tegen koning David, als uw dagen vervuld zullen zijn, dat betekent dat hij spoedig zal sterven, dan zal er een zoon op uw troon zijn, die zal de tempel bouwen en zijn troon zal in eeuwigheid zijn. Dat kan dus niet op Salomo slaan, want Salomo is ook overleden. Het slaat op Christus, de verrezen Heer. En daarom zeg ik, Salomo is het type van de verrezen Heer. Ja, hij heeft alle macht. Zijn wij daarvan overtuigd? Komen wij in een situatie? God heeft alle macht. Sta in die overwinning. Laat u niet klein krijgen door de situatie. Laat u niet misleiden. Laat u niet manipuleren. Oh, maar sta in Christus. Vertrouw ook niet op eigen kracht. Vandaag zeggen wij halleluja, morgen zeggen wij, oh Heer, waar bent u? Vertrouw op God. Vertrouw op zijn kracht. De bruid in Hooglied die steunt op de arm van haar geliefde. Oh, het huwelijk is ook een beeld van Christus en de gemeente. Hij heeft zoiets moois, zoiets heiligs daarin laten zien. Wij als huwelijks, als echtparen en misschien aanstaande. O Christus, niets ten nadele van alleengaande. U hebt uw persoonlijke relatie met Christus. Bent u ook gelukkig en is hij volwaardig, ja, dan volle Christus voor u. Maar in het huwelijk is iets bijzonders. En dat wordt door Paulus daarom genoemd, een grote verborgenheid. Ja, van deze koning waarover wij hier lezen, koning Salomo, lezen wij ook in Psalm 45, zeg ik u. Oh, zij is zo prachtig, die koningin. Zo prachtig. En dat komt door haar man. Ja, mannen, u bent de eerst verantwoordelijke in uw huwelijk en in uw huis. De wereld kan daar vertellen over wat ze willen. U bent niet de baas over uw vrouw. Maar als wij de Gods rangorde zien, dan is de man de eerst verantwoordelijke. En God wil dat u uw plaats inneemt in uw huis. Als u dat doet, dan zult u zien dat het is God de Vader, de Zoon, de man, de vrouw, het gezin. Oh, die vrouwen die gaan vaak zo gebukt en zo worstelen door het leven. Waarom? Terwijl ze de heerlijkheid zijn van de man. Maar het komt omdat de man de plaats niet inneemt. Oh, weet u, eens zei mijn vrouw tegen mij. Weet je schat, ik kan je dat nu wel vertellen. Want je bent zo veranderd. Maar toen wij pas getrouwd waren, voelde ik zo'n verschil. Ik voelde die bedekking niet meer die ik thuis had. Want mijn vader die bad altijd voor ons. En ik voelde zo'n bedekking. Dat is iets geestelijks, broeders. Het is iets geestelijks. U bent de overvleugeling van uw huis. U bent de bewaring, als het ware. Als u uw gebedsaltaar niet verzorgd, wordt uw huis woest. Dat is geen verwijt. Als God u dat zegt, is dat geen verwijt. Hij wijst u de weg. Waardoor u tot die rijkdom kan komen. Dat uw gezin in heerlijkheid en in vreugde de Heer mag dienen. En als het niet zo is, God kan alles doen. God kan alles doen. Ja. Twee hoeren staat hier. Het gaat om de geest der hoererij, die nou, zeg ik daarnet, in veel kerken heerst. Dat is omdat zij de menselijke religie binnenbrengen in de kerk. Niet God staat centraal. In Romeinen 1 vers 1 staat, spreekt Paulus over het evangelie van God. Maar in veel kerken wordt gesproken over het evangelie van de mens. De mens is voortreffelijk. De mens is geweldig. Waar is het kruis? Waar is de overgave van God? Was dat dan onzin? Heeft God zich vergist om zijn zoon te geven? Oh, wij moeten begrijpen hoe het hart van God uitgaat naar ons. Hij heeft alles gedaan om u te trekken, om de weg vrij te maken voor u, opdat u zou komen tot hem en een levende relatie met de levende God zou hebben. Dat is zijn verlangen. Laat u niet misleiden. Blijf dicht bij het kruis. Het kruis is het kracht Gods, zegt Paulus. Ja. Hoe gaat u dat ontdekken? Doordat God uw geloof gaat beproeven in de situatie waar u nu bent. In de situatie waar u morgen bent. God is daar. God brengt u daar. Pas op het moment als u dit gaat erkennen, dan begrijpt u wat God wil met uw leven. En dan is het ook dat God kan bouwen aan uw leven. Ja, zoals deze twee vrouwen bij de troon van God kwamen, bij de troon van Christus kwamen. Ons hart kan ook overspelig zijn. Dat komt als wij uit de ziel leven. Maar wij zijn bezig met onze gevoelens, wij zijn bezig met onze eigen wil, wij zijn bezig met onze eigen inzichten naar verstand. Maar we zien het toch anders. Er staat daar wel zo in Gods woord, maar ja, ik zie dat toch anders. Dat is een beetje ouderwets. Nee. Een menselijk inzicht brengt ons nergens. Het moet het licht, wat in de eeuwigheid al scheen, dat licht dat er was voor de grondlegging der wereld, dat in het eeuwige leven van God was, dat aan geen enkele vorm van corruptie onderhevig is. Dat leven, dat wil ik leven, Heer. Dat leven, niet dat leven dat nu tot de dood voert, maar dat leven van u, dat wil ik bezitten. Dat wil ik leven, Heer. Dat intense leven waarin het licht is, waardoor je gaat zien op een andere manier. Ja. Werkelijk, broeders en zusters, dat leven moet in ons ingeplant worden. Dus, als ik hier lees over die hoeren, toen dacht ik meteen aan openbaringen over die hoer van Babylon. Dat is de kerk, maar dan de overspelige kerk. De kerk, de antikerk eigenlijk. De valse kerk. Daarover spreekt openbaringen. En zij wordt genoemd de hoer van Babylon en ze had een gouden beker. Een beker, broeders en zusters, wijst op verlossing. Wij drinken elke zondag de beker van verlossing. En we houden de beker van verlossing hoog op. Deze hoer, deze valse kerk, houdt ook de beker. En zij spreekt dezelfde woorden. Zij spreekt over God. Zij spreekt over verlossing, maar welke verlossing is dat? Zelfverlossing. Zelfverlossing. Wij kunnen onszelf niet verlossen. God zegt tegen Jesaja, ik ben God. Ik ben de Heer die verlost. Niemand kan verlossen dan ik, zegt God. Wie denken wij wel dat wij zijn tegenover deze koning der koningen? Ja, wij zijn niets als het daarop aankomt. Maar God heeft ons waardevol gemaakt. En hij heeft ons waardevol geschapen. Onze waarde en onze uniciteit ligt in Christus. En daarin ligt mijn identiteit. Wat ik ben, dat ben ik uit genade door God. Ja, ik ben zo verheugd. Zo verblijd. Het is, als je met Christus leeft, dan huppel je als het ware door het leven. Natuurlijk heb ik soms hele bittere ervaring, dat wat ik u zeg. Maar, ja, je weet dat er alles zal leiden tot hem. We hebben gezongen, het gaat alleen om hem. Het gaat om Christus. Dat wij hier gemeente zijn, het gaat om Christus. De wereld daarbuiten kent Christus niet. Hoe zullen zij Christus zien? Door ons. Door ons, broeders en zusters. Maar daar hebben wij die heerschappij van Christus voor nodig. Waarom ontbreekt het veel christenen zo aan kracht en aan heerschappij? Het is eigenlijk de zalving van Gods geest. Dat ligt aan de mate van onderwerping van uw leven aan Christus. Wij kunnen wel zeggen, ja, Jezus is de koning der koningen, maar heeft dat ook betekenis in ons dagelijks leven? Als wij voor een keuze komen te staan, al denk je misschien onbelangrijk, ik doe dat wel even, heb je het in gebed gebracht? Heeft u daarvoor gebeden? Ja, maar God weet toch de... Het gaat om het feit dat u Christus erkent als de koning der koningen. Dat u zich buigt voor hem. Dat het niet mijn wil is, maar zijn wil in mijn leven. Echt waar, broeders en zusters. Hij zal tot zijn doel komen in uw leven. Alleen, het hangt van onze overgave af of dat er langs een moeilijke weg gaat. Of dat wij toch, ja, in onze overgave steeds meer naar hem toegetrokken worden. In onze liefde. Ja. Het gaat om het kruis. En als je dit leest, dit verhaal, dan krijgt het kruis een hele andere interpretatie. Want wij zien hier Jezus niet aan het kruis, maar dat hij opgestaan is en dat hij zit in de troon. Dat kruis wat u nu moet ervaren betekent niets. Ik wil niet, broeders en zusters, uw ervaring bagatelliseren. Ik wil niet dat klein maken wat u moet ervaren. Dat niet. Maar zie het in verhouding met wat wij nu zien. Als u voor de troon van God staat, dan zegt u, Heer, hiertoe was het kruis. Voor deze heerlijkheid zullen we elke, dat zegt Paulus ook, voor deze heerlijkheid zullen we elk lijden tot niets beschouwen, tot lichtgewicht. Ja, omdat hij werkelijk de verhoudingen zag in het universum. Wij moeten niet zo klein denken, alleen maar aan ons eigen leventje. Ja, Heer, waarom overkomt mij dit weer? En wat is dit een ellende? En waar bent u nu? U hebt toch gezegd dat u mijn God bent en ik bid en er gebeurt niks? Ja. Soms zijn we als een klein kind. Wat zou u van vinden als uw kind steeds met u, als u allerlei, op allerlei mogelijke manieren probeert dat kind naar het zin te maken, maar hij blijft maar, ja maar dit en dat, dan zegt u ook toch op, laat hou op met zeuren. Mama doet al zo haar best, hè? Of papa doet al zo, en dan blijf je maar door chagrijnen. Maar God is geduldig. God is getrouw. Weet u waarom? Hij is getrouw aan zijn eigen woord. Hij heeft een verbond met u gesloten. En dat verbond is een huwelijksverbond. Ja, daarover lezen wij in het Oude Testament. En het Nieuwe Testament moeten wij daarom lezen in het licht van het Oude Testament. En Paulus zijn hart is vervuld van dat verbond. En hij is, omdat hij een Oude Testamenticus is, hij is geleerd, een theoloog in het Oude Testament, want dat was zijn Bijbel. En hij was vol van dat huwelijksverbond.
van God met Israël. Ja, broeders en zusters, wij moeten dat kruis willen zien in een ander perspectief. Die overgave van God aan ons. Willen wij ook zo op dezelfde manier onszelf, ons leven afleggen zoals deze moeder deed? Deze moeder kwam voor de koning. En het was haar kind dat leefde. Ze kon ook zeggen, ja, maar het is mijn kind. Daar blijf je vanaf. Maar zij zei nee. O Heer, luister naar mijn vraag. Geef het maar aan haar. Haar ingewanden werden ontstoken in haar. Dus ze was ontroerd over haar kind. Bent u ook zo bewogen over dat leven dat God u gegeven heeft, dat u dat prijs wil geven en terug wil geven aan hem? Wij zijn niet meer van onszelf, zegt Paulus. O, dat wij ons leven durven af te leggen voor zijn troon. Hij komt zo ver, broeders en zusters, als wij voor zijn troon durven te verschijnen. Voor zijn heilige ogen. En zijn ogen zijn als een vlamvuurs. Hij ziet dwars door ons heen. Laat ons daarom opzij doen, alle vrome romslomp en al die opsmuk. Laat ons komen zoals we zijn. En zeggen, Heer, dit is mijn kind. Dit is mijn leven van u gekregen. Ik geef het u terug. Als wij deze plaats nog nooit zijn geweest, kan God nooit bouwen in uw leven. God moet zo ver komen, weet u waarom? Omdat hij zelf zo ver ging. God is tot het einde gegaan. Het einde, als wij menselijk mogen zeggen, het einde van zijn kunnen. God kent geen einde in zijn kunnen. God is almachtig. Maar hij ging zo ver dat hij het allerliefste wat hij had, waar hij een volmaakte relatie mee had, dat heeft hij afgelegd, overgegeven, omdat hij op u zag. Ja, dat is God, dat is mijn God waarop ik trots ben. Dat is de God waarvoor ik leef. Die ik lief heb uit het diepst van mijn hart. Laten wij hem zo beminnen. Niet met een lauwheid. Maar uit het diepst van ons hart. God is goed. Deze koning weet precies wat hij doet. En misschien denk je, ja, waarom laat hij dat zwaard komen? Broeders en zusters, Hebreeën 4 vers 12 zegt dat het woord van God is als een tweezijdend zwaard. Dit woord zal in uw hart het verschil maken tussen vlees en geest. Wat niet van God is en niet wat van de geest, wat niet van de geest is. Ja, ik weet niet hoe uw hart is ten aanzien van Christus. Ik hoef dat ook niet te weten. Gods geest weet het. Maar laat ons oprecht zijn in onze liefde voor Christus. En hem op de eerste plaats, op de hoogste plaats, ja, op de troon zetten. En niet onze eigen wil of eigen gevoelens, wat ook maar. Ons eigen streven, onze eigen ambities. God zal het u geven als het hem zijn wil is, als het hem schikt. Daar heb je dat. Durven wij dat neer te leggen? Een prijs te geven? Ja, maar Heer, ik wil zo graag dit. Leg het maar eerst neer bij hem. Je zult zien, als God het later in je leven ook waarachtig werkelijkheid maakt, dat het duizenden malen schoner zal zijn dan als jij ooit hebt gedacht. Hij zal je tot een licht maken, zo schoon en heerlijk. Van zijn majesteit wordt in jouw leven openbaar. Dat zijn geen woorden van de Bijbel zomaar. Dat gaat werkelijkheid worden. Dat is Gods heerlijkheid die in ons openbaar wordt. Gods opstanding. Het gaat om het geloof in de opstanding. Daar gaat het om in ons leven. Geloven wij werkelijk dat God een God is die de doden verwekt? Eens was ik dood. Ik wist niets van God.
Ik schopte, vraag maar mijn moeder. Ik schopte er tegen de kerk en allerlei huisjes. God heeft het mij vergeven. Oh, maar hij heeft iets nieuws in mij geplant. Waardoor ik hem kan loven en prijzen. Waardoor mijn leven een feest is geworden. Wat heb ik daarvoor gedaan? Het was Gods. Gods eeuwige liefde. Gods genade. En mijn moeder heeft voor gebeden. Ja, dank God dat je ouders hebt die voor je bidden. Waardevol is dat. Dat is niet naar waarde te prijzen. Daarom bid ouders voor uw kinderen. Praat niet van, ja, maar dat is nou eenmaal zo. Ze zijn niet in de gemeente, ze geloven niet. Nee, hou vast aan Gods woord. Ik en mijn huis, wij zullen de Heere dienen. Dat was ook de spreuk van mijn moeder. Ja, wat de mens niet kan, kan God waarmaken. Ja. Geloven wij in deze koning die de dood heeft overwonnen en met het woord en het zwaard van zijn woord zo in uw leven verdeeldheid brengt tussen geest en vlees? Dat je soms denkt, heer, waar moet ik heen? Hij doet het. Hij beproeft dat geloof. Weet u waarom? Omdat hij dat wil heiligen en reinigen. Hij wil dat zo zuiver maken, die liefde voor hem. Ja, dat kan geen mens. Wij moeten ook niet daarin acteren of zo. Wij moeten gewoon onszelf zijn. Gewoon onszelf. Zijn we er niet aan toe? Laat dat eerst rusten. Maar Gods geest zal u de woorden indachtig maken die vandaag gesproken worden. Gods geest zal dat doen. Ja, wonderlijk is de Heer. Het gaat om de geloof in zijn opstanding. Jezus zegt tegen Maria en Martha toen hun broer was gestorven. Ja, heb ik u niet gezegd dat indien gij gelooft, gij de heerlijkheid van God zien zult? Daar heb je dat, de opstanding van Lazarus, de opstandingskracht van onze Heer. Bent u in een diepte, bent u in een vallei, bent u in een doodssituatie? God is machtig, God is machtig. Misschien moet je tot de erkenning komen, God heeft mij hier gebracht. Opdat hij mij zou afzonderen in het dal van Achor, waarin ik zou roepen tot God. Opdat hij mij zou verlossen, om te laten zien dat de verlossing niet mensenwerk is, maar van God. Laten wij zo tot het heilige avondmaal komen.